Ja, allereerst een gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst van ons. En het is goed om weer in jullie midden te zijn. En ja, we moeten maar afwachten hoe dit jaar zal verlopen. Met alle maatregelen, verlengde maatregelen, aangescherpte maatregelen. Wellicht versoepeling van maatregelen. In ieder geval zal het jaar gekenmerkt worden door maatregelen, vrees ik. Desalniettemin mogen we nog samenkomen en mogen we het woord van God openen. En dat wil ik dan ook graag doen met jullie. Vanochtend aan de hand van het Bijbelboek Exodus. Waar we enkele versen zullen lezen van Exodus hoofdstuk 12. Ik begin te lezen in vers 1. En daar staat: De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: Dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan de tiende van deze maand nemen een ieder een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naast aan zijn huis, naar het getal der zielen, een ieder, naar dat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring nemen tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden, zij zullen het met bittere saus eten. En gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden zijn hoofd, met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, want het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe, en ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan, en er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem de Heere tot een feest vieren, en gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Tot zover. Ja, woorden van de Heere gericht tot Mozes en Aaron. Woorden die bekend staan als de instelling van het Pascha. En ook woorden waar wij in de praktijk van ons leven weinig nog mee doen. Ik bedoel, ik geloof niet dat wij lammetjes slachten en eten en het bloed aan onze deurposten strijken. Maar desalniettemin is dit nou typisch een verhaal wat in de kinderbijbel staat. En we bevinden ons hier in de geschiedenis van het volk Israël, aan het begin van de geschiedenis van het volk Israël, want het is de uittocht uit Egypteland. En hier zijn we aan de vooravond van die uittocht. En voordat het zover is, we hebben die plagen gehad die over Egypteland kwamen, over Egypte, over Farao en de inwoners van Egypte. Maar hier, voordat de laatste plaag over het land komt, wordt hier dit Pascha ingesteld. Het is een soort onderbreking. Ze zijn nog niet weg, maar er wordt wel al iets ingesteld voordat ze daadwerkelijk weggaan. En nadat ze dan deze instelling hebben gekregen, wordt er nog gezegd dat de Heer door Egypteland zal trekken en alle eerstgeborenen zal ombrengen. Degene die het bloed niet aan hun deurposten gestreken hebben. En ja goed, je komt hier gelijk terecht in de Bijbelse symboliek, hè, in de typologie. Want je hebt hier Farao die zijn hart verhardt. Hij had al 9 plagen over zijn zijn land en zijn huis gekregen. Maar wat gebeurt er na 9? Dat is Bijbelse symboliek. De zusters onder ons weten dat. Na 9 krijg je de geboorte. Nou, en dat is precies wat hier aanstaande is. Na 9 plagen, na 9 weeën, na 9 maanden is het tijd voor de geboorte van de zoon. Nou, en die geboorte van de zoon, dat wordt eigenlijk ingesteld hier in Exodus hoofdstuk 13, vers 1. Want daar staat, heilig mij allereerst geborene, want wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls van mensen en dat van beesten, dat is mijn. Hier wordt ingesteld dat allereerst geborene wat ter wereld komt voor de Heere is. En dat wordt nu toegepast op elke inwoner van, of elk lid van het volk en van de beesten. Maar het spreekt over hoe een volk uit Egypte geroepen wordt. Een eerstgeboren volk, een volk van eerstgeborenen. En bestemd is voor de Heere. Het is de geboorte van het volk Israël waar we hier mee te maken hebben. En dat volk dat wordt geboren door de wateren van de Schelfzee. Als de wateren vloeien, als het water breekt, hè, de vliezen breken, dan wordt het kind geboren. Nou, en dat is precies wat hier gebeurt. De geboorte van een volk. Alleen, die 9 plagen, die kwamen over Egypte. En Egypte, dat is ook Bijbelse symboliek. Dat is iets wat zelfs in de wereld bekend is. Egypte, dat is dat land wat eenmaal vruchtbaar werd. De delta, hè, door de Nijl. En daarna eigenlijk onvruchtbaar was. Dat is de moeder. Egypte. De moeder. Egypte staat altijd voor de wereld in de Bijbel. En uit de wereld kon eigenlijk geen leven voortkomen, maar toch gebeurt het. En dat wat daaruit komt, dat is het volk Israël. Of dat is de nieuwe schepping. En dat oude dat verdwijnt. Dat oude dat sterft. En dat wordt hier eigenlijk gezegd door de Heere tot Mozes en Aaron. Namelijk de Israëlieten die streken dat bloed aan hun posten, aan hun deuren. Maar de Egyptenaren deden dat niet. En dus kwamen allereerst geboren in Egypte om. Daar was geen leven meer. Er was slechts één eerstgeborene en die was bestemd voor de Heere. Het is de geboorte. En dat spreekt dus ook op prachtige wijze over dood en opstanding, over ons nieuwe leven. Hoe het oude van ons voorbij gaat, achterblijft in Egypte en sterft, want wij zijn met Christus gestorven. Maar vervolgens dat nieuwe leven dat ontstaat door wedergeboorte en dat trekt uit deze wereld. En vervolgens leeft dat in alle eeuwigheid met de Heer. We hebben er zojuist van gezongen. Niets zal ons kunnen scheiden van de Heer en dat leven. Maar dat is de persoonlijke toepassing. Maar in de eerste plaats gaat dat dus over dat volk Israël. Farao die zijn hart verhardt. En vervolgens die 10e plaag die zo genoemd wordt, is eigenlijk de geboorte. Maar omdat in Egypte geen geloof was, stierf men daar. En het is ook die 10e plaag die niet alleen over Egypte kwam, maar dus ook over Israël. Die vorige 9 plagen kwamen alleen over de Egyptenaren. Daar zit een verschil. Maar zij, hier dit volk, kregen de instelling of de redding van als gij dat lam slacht en het bloed aan jullie deurposten strijken, dan zal ik voorbij gaan. Dan zullen jullie niet veroordeeld worden. Bijvoorbeeld Romeinen 6 of Romeinen 5. Hè, zo, Romeinen 8. Zo wisten dan wie in Christus is. Daar is geen veroordeling voor. Of gij hebt vrede met God. Romeinen 5 vers 1. Waarom? Omdat wij dat leven van Christus hebben. Omdat dat bloed van het lam aan de deurpost van ons hart is gestreken. Dus er zit heel veel symboliek achter deze zaken. Terwijl het gewoon, als je het normaal zou lezen, de instelling is van een of andere wet die je moet onderhouden. Nou ja, we zouden al heel snel moeten leren als gelovigen dat wij niet in staat zijn om al die letterlijke wetten te onderhouden. Dat het ook helemaal niet de bedoeling is dat wij lammetjes gaan slachten, dat wij broodjes shawarma bereiden of haggis gaan eten. Want dat is dan wat het uiteindelijk is in onze dagen. Hè? Dan krijgt het een modern sausje. Maar we zouden leren wat het betekent. Waar gaat het over? Nou, en dan blijkt dus dat het wederom gaat over Christus en over zijn plan met de schepping. Over Gods plan met de schepping. En in Exodus 12 vinden we dus een soort onderbreking. Voordat het volk uittrekt, krijgen Mozes en Aaron instructies. En als we ergens een onderbreking vinden in een geschiedenis, dat moet je ook maar gewoon leren, dat kom je in heel de Bijbel tegen. Als er een onderbreking is in de geschiedenis, dan spreekt het vaak over onze dagen. En ik zeg vaak omdat ik een slag om de arm wil houden, maar eigenlijk is dat altijd zo. Dan gaat het op een of andere wijze over onze dagen. En ook zo hier de instelling van dat Pascha. Nou, en het eerste wat we dan vinden in Exodus 12 is dat we lezen in vers 2 dat dezelfde maand, en het was op dat moment de zevende maand van het jaar, dezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Dus het was eigenlijk halverwege het jaar en ze zouden uittrekken uit Egypte, maar er wordt hier gezegd, ja, maar let erop, deze maand zal vervolgens de eerste maand van het jaar zijn. En ook dat wijst weer in met grote nadruk op een nieuw begin, van oud naar nieuw. Dat alles nieuw zou worden, dat zaken opnieuw ingesteld zouden worden. En dat woordje hoofd der maanden, dat hoofd, dat is het Hebreeuwse woordje resh of rosh. En ja, dat is eigenlijk niet alleen het hoofd, dat is eigenlijk de hele, de hersenen die lopen eigenlijk door in de ruggengraat, hè? Het merg. En als je dat goed bekijkt, als je dat eruit zou halen, dat is een beetje luguber, maar dan krijg je eigenlijk de Hebreeuwse letter R, de resh. Dat is precies wat die letter is. Dat is het hoofd. Maar daar zit het verstand. Daar denkt men mee. Daar beslist men mee. En dat bestuurt vervolgens de mens. Nou, en alles wijst erop dat dit volk het hoofd der volken zou worden in de wereld. Dat dit volk eruit zou genomen worden en dat met dit volk alles zou beginnen en alles zou eindigen. Niet met Egypte, want de afstand tot Egypte kan niet groter zijn, zeg maar. Een jaar wordt opgedeeld. Het wordt gewoon een half jaar teruggesteld. Deze maand zal u het hoofd der maanden zijn. Het zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Dus dat is ook weer een prachtige verwijzing naar de nieuwe schepping. Dat alles nieuw zal worden. En dat zal beginnen met het volk Israël. Maar wanneer de schepper vlees wordt, wanneer de Heer Jezus Christus verschijnt, dan begint hij met de gemeente. Het Israël dat boven is. En ook voor ons geldt dus dat wij een nieuw begin begonnen zijn. En dat woordje maand in het Hebreeuws, dat betekent als werkwoord ook vernieuwen. Alles wijst op dat het nieuw zou zijn. God begint opnieuw. Verlost uit Egypte en een nieuw begin. En zo vinden we dus een hele sterke parallel enerzijds met het volk Israël, in de geschiedenis dan, maar ook met onze eigen levens. Wanneer wij tot geloof komen, dan worden wij vernieuwd. En ik denk dat velen van ons die eerste levensvreugde kennen, wanneer je hart vernieuwd wordt, wanneer je de Heer Jezus Christus als je heiland en je verlosser hebt aangenomen, dan is alles nieuw en dan kun je het ook uitzingen. En dan schijnt de zon en dan hoor je de vogeltjes fluiten. Helaas is het vaak zo dat het slechts tijdelijk is, dat er een moment komt dat de tegenslag zich aandient. Net zoals het volk Israël in de woestijn tegenslag ondervond. En dan is het de vraag van blijf je staan, word je sterker, groei je op, ga je door naar het doel of verlang je terug naar dat oude. Naar de vleespotten van Egypte, zoals er in de geschiedenis van Israël over gesproken wordt. Want dat was de klacht van de Heere over zijn volk. Hij had het uitgeleid uit Egypte, maar het volk verlangde al snel weer terug. Maar we zouden beseffen dat vanaf het begin wordt gesproken over dat het nieuw zou zijn. Dat de Heer iets nieuws zou beginnen. Dat oude eigenlijk helemaal niet meer zou bestaan. En dus zouden ook wij als gelovigen dat moeten leren negeren. Wij zijn niet meer van onszelf. Wij zingen ervan. Wij hebben uw leven. Wij hebben zijn leven. En dat leven, dat zou tot ontwikkeling moeten komen. Nou, en ook deze woorden spreken daarover. En hier vinden we dan dat de maanden verschoven worden. En daar kun je overigens bij afvragen van wat heeft dat dan voor gevolgen, waarom is dat dan zo? Maar op de een of andere wijze, ik wil daar niet te diep op ingaan, is het zo dat in de bedeling van de wet, dat bepaalde zaken gescheiden werden. Bijvoorbeeld koningschap en priesterschap werden gescheiden van elkaar. In Genesis 14 vinden we nog Melchizedek, de koning-priester. Maar hier vinden we Mozes en Aaron. En Aaron die leidt vervolgens de priesterlijke familie. En Mozes leidt het volk. En ook tussen Mozes en Aaron, toen zij stierven, Daar zat 6 maanden tussen. Daar vind je ook dat half jaar, zeg maar. Niet dat ze even oud werden, maar er zat wel 6 maanden tussen hun sterfdatums. En later, als je dat eventjes doortrekt naar in de helsgeschiedenis, dan komen we bij de geboorte van onze Heer. Maar dan precies een half jaar eerder werd Johannes de Doper geboren. En hij was uit de priesterlijke familie. En de Heer uit Juda, de koninklijke familie. Dus daar zat ook precies die 6 maanden tussen. Nou ja, wiskundig gezien zou je kunnen zeggen, we halen weer 6 maanden ervan af. En wat krijg je dan? Nou ja, als je het heel erg nauwkeurig doet, dan verschuift alles. Maar je zou het ook over elkaar kunnen leggen. Stel dat die 6 maanden niet teruggedraaid werden, dan vallen koningschap en priesterschap weer samen. En ja, wat wil nou het verhaal? Het gaat erom dat de Heer in zijn plan deze 2 dingen uit elkaar heeft gehaald, omwille van dat plan, omwille van de verborgenheid. Dus in onze dagen zijn bepaalde zaken gescheiden, zodat de Heer zijn weg in het verborgen kan doen. Het koningschap, ja, men denkt, wat komt er nou nog van terecht? Maar hij werkt nu via het priesterschap, via de gemeente, via die hemelse gemeente. En straks zal hij als de koning verschijnen en dan komt alles weer samen. Maar in onze dagen gaat de Heer als het ware een omweg. En daarom worden bepaalde zaken gescheiden. En in het plan van God wordt dat op deze manier uitgebeeld. Bijvoorbeeld door de scheiding van een half jaar. Nou ja, en je hebt daar vele voorbeelden van dan in de Bijbel vervolgens. Dat er bijvoorbeeld een half jaar ineens tussen iets is. Dat er een half jaar van koningschap bij komt. Of dat er aan de ene kant een priester is en aan de andere kant een koning. En die beginnen dan samen te werken. Dat soort voorbeelden vind je in heel veel Bijbelse geschiedenissen. Dus dat is ook veelzeggend. 6 maanden. En vervolgens wordt er dan gezegd in vers 3. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende. Aan de 10e van deze maand nemen een ieder een lam. Naar de huizen der vaderen een lam voor een huis. Dus er wordt vervolgens op de 10e Nissan een paaslam in huis gehaald. Dus de 10e van de eerste maand is de datum waarop een paaslam in huis wordt gehaald. En dat is de aanzet tot het feest van Pascha. Nou, in Leviticus 23, daar gaan we nu niet naartoe, daar worden bepaalde feesten of hoogtijden ingesteld. Ik denk dat de meesten van jullie die wel kennen. Maar dat begint met Pascha. En dat is op zich niet een feest nog. Dat is op de 14e van de eerste maand. Dus op de 10e wordt er een lam in huis gehaald. En vervolgens wordt dat lam bereid. En op de 14e wordt dat geslacht en gegeten. En dat heet Pascha. Dat is niet ons Pasen trouwens. Dat heet Pascha. En op de 15e, dus een dag later, dan begint het feest van Pascha. En dat heet ook met een ander woord het feest van ongezuurde of ongehevelde broden. En dan is er een periode van 7 dagen, van de 15e tot de 21e, waarin men ongezuurde broden eet. Al begint dat al op de 14e, maar dan heet het nog geen feest. Dus je hebt de 10e een lam in huis, de 14e wordt het lam geslacht en gegeten, en op de 15e heb je het feest. Maar dat is in de eerste maand. In Leviticus 23 vind je dan nog meer feesten en dan blijkt dat er ook in de 7e maand iets gebeurt op de 10e. En dat is waarschijnlijk heel bekend, want dat is Grote Verzoendag. Dus dan wordt er niet een lam in huis gehaald, maar dan is de priester in het huis Gods, in de tempel, om vervolgens het bloed te sprenkelen. Nou, en vervolgens krijg je een parallel, want vanaf de 15e tot de 21e heb je dan het loofhuttenfeest. Dus dat loopt gewoon parallel met elkaar. Nou ja, en zou het zo zijn dat dat halfjaartje er niet is, dat je het over elkaar zou kunnen leggen, dan is er dus een sterke parallel of dan heb je een overeenkomst tussen het Pascha en Grote Verzoendag, het feest van Pascha en Loofhuttenfeest. En het loont dus ook om die 2 dingen te bestuderen. Nou ja, over die 7e maand ga ik het verder nu niet hebben, denk ik. Maar die parallel is er dus wel. Maar hier bevinden wij ons in de eerste maand en dan moet dus het paaslam op de 10e in huis worden genomen. De 14e slachten en het wordt dan helemaal gegeten, staat er. Een volkomen lam zou het zijn. Dus een lam waar niets aan mankeert. Nou ja, dat is nogal in het nieuws, hè, deze week, met lammetjes die wel iets mankeren. Maar als in de Bijbel gesproken wordt over een lam, het kan trouwens ook soms een vaars zijn hè, waarover gesproken wordt, die mag dan ook niks mankeren. Er mag geen haartje een andere kleur hebben. Het moet een volkomen rode vaars dan zijn. En op het moment dat er over een volkomen lam wordt gesproken, dan weet je bijna al zeker dat het op een of andere wijze spreekt over Christus. Die volkomen was. Die kwam in volkomenheid en we hebben ook al gezongen over het geloof van onze Heer. Want hij was volkomen in zijn geloof. Volkomen toegewijd aan het woord van God. Aan het woord van zijn hemelse vader. Ja, en als we dan nou één voorbeeld hebben in ons leven. Als er iets is, als er iemand is die wij zouden volgen en gehoorzamen, dan is dat toch onze Heer die volkomen was in al zijn wegen. Dat we zijn voetsporen zouden nawandelen. Nou, en hij wordt hier voorgesteld als een lam. Ja, dan tegenwoordig mag je geen lammetje zijn, hè, want ja, dan ben je dus gehoorzaam aan de overheid. Dan heb je zo'n mondkapje op, je moet een wolf zijn, of zoiets. Maar de Heer wordt ons voorgesteld niet als een wolf, maar als een lam. En niet omdat, vergeef me het taalgebruik, niet omdat hij een watje was, maar omdat hij juist trouw was aan het woord van God. Omdat hij volkomen was in zijn geloof. Zoals in Jesaja 53 wordt gesproken als een lam dat stil is, dat zich gewoon laat leiden naar de slagbank, dat doet wat het moet doen, niet tegenstribbelt. Nou, zo is onze Heer volkomen aan het woord van God. Indien het mogelijk is, neem deze beker van mij, zei de Heer. Maar wat zei hij gelijk achteraan? Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, en daar hebben we de volkomenheid van onze Heer. En als we al één ding zouden vast moeten houden, ook in deze dagen, is dat wij ook dat woord van God hebben ontvangen. En dat het niet uiteindelijk om onze wil gaat, maar om zijn wil. Dat we zouden dus leren wat zijn wil is. En ik zeg altijd maar van, ja, dat begint niet met stemmetjes in je hoofd. Wat is de wil van God? Nou, ik heb geluisterd en ik bladerde zo wat door de Bijbel. Of ik zette de radio aan en ik kreeg die zender ineens. Zoiets. Nee, het is eigenlijk, het is helemaal niet zo spannend. Het is gewoon gaan zitten, luisteren naar het woord van God. En eerst leren wat de Heer in het algemeen doet met de schepping. Vervolgens wat hij specifiek doet met zijn volk. Want al die dingen hebben consequenties. En pas in laatste instantie vinden wij in onze dagen, in onze plaats, in onze levens daar een plaats in. Maar dat kan nooit buiten die gebaande paden treden van het plan van God. Dus voordat iemand zegt, ik heb gehoord dat jij naar Afrika moet of zoiets, zouden we ons eerst op de hoogte stellen, zoals we vandaag doen, van het plan van God. Want als we dat weten, dan weten we ook of we naar binnen of naar buiten treden. En als er dan gezegd wordt dat wij zouden zijn tot opbouw van de gemeente, dan is dat al veel makkelijker. Maar als je niet weet wat de gemeente is en wat het doel van de gemeente is, wat het doel van het werk van God in onze dag is, ja, hoe moet je dan weten wat je zelf gaat doen? Dan kun je dus wel als een jonge hond heel enthousiast van alles gaan doen. Maar ja, dan kom je straks bij de Heer en ja, maar dat vroeg ik helemaal niet, want ik ben bezig met dit of dat. Nou, dat is het een beetje. En daarom is het gewoon zoals een kind naar school gaat om te leren. Rekenen, taal enzovoort. Voordat hij woorden kan gaan spreken of bepaalde berekeningen kan gaan maken. Ja, zo zouden wij ook moeten leren wat het plan van God inhoudt. En dat plan van God, dat wordt ons op allerlei manieren aangereikt. Zodat er geen discussie over mogelijk is wat betreft die grote lijnen. En dat is inderdaad verborgen, want het verbergt zich via geschiedenissen, via namen, via allerlei gebeurtenissen. Maar toch komt het tot ons wanneer we die sleutel leren kennen, namelijk Christus. Dat het woord van God over hem gaat. Nou, en dat is dus met dit, met deze instelling van het Pascha ook zo. Het heeft op een of andere wijze te maken met de Heer Jezus Christus. Het heeft daardoor ook te maken met degene die horen bij het lam. En dat zijn wij inderdaad. Maar denk nooit, oh, dat lam, ja, dat ben ik natuurlijk, want de Bijbel gaat over mij. En vervolgens probeer je daar dan iets sluitends uit te halen. Nee. De Bijbel gaat in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus. Nou, en het paaslam zou hier in huis genomen worden. En vervolgens geslacht en gegeten worden. En hij was volkomen. En dan staat er in vers 5, het was volkomen. Een jaar oud van de schapen van de geitenbokken zult gij het nemen en gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen 2 avonden, dus op de 14e. En zij zullen dan van het bloed nemen en het strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in welke zij het eten zullen. En vervolgens staat er dat het lam volkomen gegeten werd. En dat is ook weer veelzeggend, want wij zouden ook volkomen deel krijgen aan Christus. Er zou niets uitgesloten worden. En dat is ook iets wat we in onze dagen veel zien, dat er bepaalde zaken geleerd worden. Zaken die men interessant vindt, maar andere zaken uitgesloten worden. Maar als wij de Heer willen dienen, als wij de Heer willen volgen, dan zouden wij deel krijgen aan geheel zijn woord. Aan geheel zijn gedachten, aan geheel zijn verstand. Oftewel, de Heer is volkomen, maar wij zouden ook volkomen toegewijd zijn aan Hem. Je kunt niet zeggen, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven en vervolgens links afslaan. Ik weet wel dat het in de praktijk gebeurt, dat doen we allemaal, want je maakt besluiten. Maar de hele vraag, het begin is niet goed. Wij geven niet ons leven aan de Heer. Wij zouden volkomen worden in Hem en dat betekent dat wij zijn leven volkomen zouden gaan leven. Hij geeft zijn leven aan ons. En daar zit vaak het verschil. Want als jij je leven aan de Heer geeft, zeg je eigenlijk van ik heb controle en ik geef het aan Hem zolang het mij bevalt. Maar geloof is precies het tegenovergestelde. Je stelt je open juist en beschikbaar voor zijn leven. Geloof is juist ontvangen. Religie daarentegen, dat is juist ik doe en ik bepaal en ik beslis en ik bestuur. Nee, wij zouden Christus eten en dan vervolgens dus vervuld raken met Hem. En dat is wat de Nieuwtestamentische brieven ons leren. Dat wij vervuld zouden raken met Christus. Dat Christus rijkelijk in onze harten zouden wonen. Dat wij vervuld zouden worden met de Geest enzovoort. Maar dat kan alleen als wij het lam eten. Als wij deel krijgen aan het leven van Christus. Het lam sterft weliswaar voor de wereld. Maar het zet zijn leven voort in degene die het eten. Dat is het beeld van de offers. Hè? Wij denken vaak aan dood. Er gaat iets dood op de slagbank. Maar het wordt juist geofferd. Het leven wordt gegeven. Het heeft voor de wereld geen functie meer, maar voor God. En vervolgens krijgen we dan nog in vers 11 de aantekening dat ze het op een bepaalde manier moeten eten. Aan uw lenden. Of uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, want het is des Heren Pascha. Ja, en dit vinden we in het Nieuwe Testament ook veelvuldig terug. Wanneer wij deel krijgen aan Christus, dan gaan wij tevens wandelen in de geest. Dan zouden we opstaan. En er staat bijvoorbeeld in Efeze 6, wanneer we lezen over de geestelijke wapenrusting, staat dan uw lenden omgord met de waarheid. Wij zouden gaan staan in het geloof en altijd klaar zijn om te wandelen. Altijd klaar zijn om de wegen des Heren te bewandelen. Geloven is actief. En daar bedoel ik mee te zeggen dat wij niet zelf iets zouden verzinnen. Maar op het moment dat we dat woord tot ons nemen, dan gaat dat iets doen. Er staat in Hebreeën 4 dat het woord levend en krachtig is en scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Er staat in 1 Petrus 1 vers 23 dat wij wedergeboren zijn door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat we daardoor tot groei zouden komen. Nou, het woord dat is leven. En op het moment dat dat in onze harten geplant wordt, dat is trouwens Jacobus 1 vers 21, wanneer we het woord met een gelovig hart, met een zacht gemoed laten planten in ons hart, dan zal dat vrucht voortbrengen. Dan zal dat onze zielen zalig maken, staat daar. Nou, en dat is hier wat er uitgebeeld wordt in dat gij het staande zoudt eten. Men zou gaan wandelen vervolgens. Want wat gaat er hierna gebeuren? Ze zouden vertrekken. Ze zouden zo naar het beloofde land kunnen lopen. Achter de Heer aan. En ik zie dan altijd een hele sterke parallel met Romeinen 8, waar gesproken wordt over de geest die ons leidt naar ons beloofde land, naar onze erfenis. Maar dan moeten we wel bereid zijn om te wandelen in de geest. Dan moeten we wel bereid zijn om te zoeken de dingen die boven zijn enzovoort. Om dan weer een andere brief aan te halen. Nou, en al die dingen worden dus in geschiedenissen en in inzettingen uitgebeeld. En Paulus, die licht dat vervolgens in het Nieuwe Testament toe. En dan de 15e van de eerste maand is dan vervolgens het feest van ongezuurde broden. En er mag dan geen zuurdesem meer in het huis zijn. Als er geen zuurdesem meer in het huis is, dan krijg je dus, ik zie geen brood op dit moment, maar dan krijg je platte broden. Zuurdesem blaast op. En zuurdesem in de Bijbel is negatief. Ik bedoel, dat kun je zelf wel nazoeken. Als je zuurdesem in de concordantie opzoekt, dan gaat het over de fariseeën, over de schriftgeleerden, de sadduceeën, de herodianen enzovoort. Dan heeft het altijd te maken met de leer die tegen de leer van Christus ingaat. De wet, vrijzinnigheid enzovoort. De wereldse beginselen enzovoort. Dat heet zuurdesem. En het ziet er heel mooi uit in de wereld. Het blaast op. Het is imposant. Maar als je erin prikt, dan blijkt het helemaal niet sterk te zijn. En als je het op de weegschaal legt, dan blijkt het niets te wegen. Enzovoort. En dan kun je maar beter klein en onzichtbaar zijn, maar wel solide. Nou, en dat is wat hier ook gezegd wordt dus. Er zou geen zuurdesem in het huis zijn. En onze harten zouden dus ook gereinigd zijn van die wereldse invloeden. En dat betekent nogmaals niet dat wij geen koffie drinken, geen thee drinken of een broodje knakworst nuttigen. Nee, dat betekent dat er andere principes heersen in onze levens. Dat wij bestuurd worden door een andere macht. Dat wij niet bestuurd worden door wat de wereld ons aanreikt, maar juist leven uit de genade Gods. Er zou geen zuurdesem in het huis zijn. Nou ja, later in Leviticus 23, dan wordt het ook letterlijk het feest van ongezuurde broden genoemd. Of het feest van Pascha in Numeri. Dat kun je zelf ook wel even opzoeken. En dan als laatste wat ik hier wil noemen is in vers 24. Waarom wordt dit ingesteld? Er staat: onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En let erop, tot in eeuwigheid. Dat hoeft niet uitsluitend tijd te betekenen. Dat kan ook een algemene inzetting zijn. Dus het geldt voor iedereen. Eeuwigheid is niet slechts in tijd, maar ook in plaats, in ruimte. Het is onbepaald eigenlijk. Het is in een algemeenheid. Dus het is een inzetting die voor de kinderen Israëls is ingesteld. En het zal geschieden als gij in het land komt, dus in het land Canaan, in het beloofde land, dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, en zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw kinderen dan tot u zullen zeggen: wat hebt gij daarvoor een dienst? Waarom doen jullie dit? Zo zult gij zeggen: dit is de Heere, een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen bevrijdde. En toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk als de Heere Mozes en Aaron geboden had, al zo deden zij. Dus het is een beeld waarin men zou herdenken wat de Heer op dat moment zou doen of gedaan heeft. Dus het is retrospectief in dat, zoals het hier staat, terugblikkend op het verleden. Maar niet uitsluitend. Dat was voor het volk Israël. Maar alles wat het volk Israël overkwam, heeft een bepaalde geestelijke betekenis voor ons. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Deze dingen zijn hun lieden overkomen omwille van ons. Staat daar. En zij blikten weliswaar terug naar het verleden, van toen heeft de Heer ons verlost, maar wij zouden daardoor niet zozeer terugblikken naar het verleden van onze verlossing of naar het kruis van Golgotha, maar wij zouden bepaald worden bij onze huidige verlossing daardoor. Want wij vieren niet letterlijk het Pascha, als ik dat dan ook nog even mag zeggen. Als het daarom gaat, wij vieren Pasen. En ja, goed, ik weet dat er lammetjes getekend worden. Of dat er eieren ineens gezocht worden. Maar wij vieren niet het feest van Pascha of gewoon Pascha. Maar Pasen. En als je kijkt naar de feesten in Leviticus 23, dan blijkt dat in die, dat is logisch, dan in die week van de 15e tot de 21ste, dus wat het feest van Pascha is, daar bevindt zich ergens een Sabbat. Ik bedoel, er is een keer een Sabbat in die week. En er staat in Leviticus 23 dat de dag na die Sabbat, dan zou de eersteling garf, dat is het eerste wat het land zou voortbrengen, van het koren, van de gerst, dat zou vervolgens door de priester, door de hoge priester, voor de Heer bewogen worden. De eerstelingen garf. En dat is de dag na de Sabbat, in de week van het feest van ongezuurde broden. Nou, en als we nu een sprongetje maken naar de tijd van de Heer, nou dan weten we dat hij rond de dagen van het Pascha gevangen genomen is en gekruisigd is. Maar wat bleek ook, het was de Sabbat, toch? En ze moesten hem snel van het kruis halen omwille van de Sabbat. Dus werd hij in het graf gelegd en zouden ze hem later balsemen, maar wat wil het wonder? Hij is opgestaan. Nou, en dat is de dag na de Sabbat. En dat bleek dan bij de Heer op de 17e van de eerste maand te zijn. En toen stond hij op. Maar dat is voor ons Pasen. Maar eigenlijk is dat dus niet, dat is niet Pascha, maar dat is eigenlijk het feest van de eerstelingengarf wat wij vieren. Dat is ons Pasen. De opstanding. De eersteling Christus is opgewekt en hij leeft. Hij beweegt voor het aangezicht des Heren. Dat is wat wij vieren. En daar is wel een link met Pascha dus, maar het is niet het feest wat wij vieren. Nu ik daar toch ben trouwens, het gaat uiteindelijk om de Heer Jezus. Hè? Als we kijken naar die 10e van de eerste maand, dan werd er dus een lammetje in huis gehaald. En we weten dat dat op een of andere wijze te maken heeft met de Heer. Maar ook in de evangelie vinden we dus die verwijzing. En ik wil er toch eventjes wat van laten zien in Johannes 12 bijvoorbeeld. Want daar, we vinden de 10e van de eerste maand daar. Daar staat in Johannes 12 vers 1. Daar vinden we trouwens, ik ga het niet lezen helemaal, de geschiedenis van de zalving in het huis van Lazarus. En daar staat dan, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. En dan krijgen we de geschiedenis van die zalving met die onvervalste, zeer kostelijke nardes in vers 3. Maar dit is 6 dagen voor het Pascha in Betanië. En dan zou je denken misschien, ja, Pascha, hey, dat was de 14e. Dus 6 dagen daarvoor, dat moet de 8e zijn. Alleen als je kijkt naar Pascha en het feest van Pascha en vervolgens naar de geschiedenis van Israël, dan blijkt dat die term voor beide gebruikt wordt. Dus er staat Pascha, maar net zo goed kan bedoeld worden het feest van Pascha. En niet dat dat heel belangrijk is, maar ik wil toch wel meegeven dat er heel veel discussie is altijd over op welke datum stierf de Heer nu. En hoe lang was hij in het graf enzovoort. Ik weet niet waarom dat zo'n belangrijke discussie is, maar dat is nu eenmaal zo. En dan gaat het er altijd om van, was het de 13e, was het de 14e of was het de 15e? Ja goed, ik heb net al gezegd dat ik denk dat het de 15e is. En dat heeft te maken met het Pascha en het feest van Pascha en de verwarring die daarin is. Want als je kijkt naar Pascha en het feest van Pascha, wat gebeurt er een hoofdstuk verder in hoofdstuk 13 vers 1? Daar staat, en voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde enzovoorts. Dan krijg je dat de Heer in de opperzaal is en de maaltijd heeft met zijn discipelen. En de voetwassing vinden we daar enzovoorts. En Judas die dan verdwijnt in de nacht. En in die nacht werd hij verraden en overgeleverd. Nou, en waar je heel snel overheen leest is hier het woordje feest. Het is voor het feest van Pascha. En dan ben je niet op de 15e, maar dan ben je op de 14e. Alleen, dan kom je in de knel met Johannes 12 vers 1. Als je die datums gaat uitrekenen. En ja, dan moet ik toch eventjes wat dingen naast elkaar leggen. In vers 18, of hoofdstuk 18 vers 39, daar is de Heer voor Pilatus. En dan is de vraag, moet Barabbas vrijgelaten worden of de Heer? Die geschiedenis is bekend, toch? Ja. En dan staat er, nadat hij zei, wat is waarheid in vers 38, Gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Moet hij nu Barabbas loslaten op de 14e of op de 15e? Hier staat Pascha, dus je zou denken de 14e. Maar nu leg ik hiernaast Matteüs 27 vers 15. Nou, dan is de Heer ook voor Pilatus. En dan staat er dat hij niks zei tegen hem. En dan in vers 15 staat er, en op het feest was de stadhouder gewoon de volken een gevangene los te laten welke zij wilden. Dus waar in Johannes 18 nog staat gewoon Pascha, wordt hier gezegd het feest. En dan krijg je dus dat Johannes 13, waar de Heer met zijn discipelen is voor het feest op de 14e. En op de 15e zou iemand losgelaten moeten worden. En hierin, dan leg ik er nog eventjes naast, Marcus 15, laten we doorbladeren. Marcus 15, vers 6, want het staat 1-1. Marcus 15, vers 1 zegt, het was morgens vroeg, dus het was de volgende dag. En vervolgens, vers 6, en op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden. Dus we zijn hier op het feest, op de 15e, en niet op de 14e. En als laatste dan nog Lucas 23 vers 17. Maar laat ik eerst Lucas 22 vers 1 lezen. Een paar bladzijden verder. Er staat in 22 vers 1. En het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha, was nabij. Zie je? Dat het feest wordt genaamd Pascha. Nou, en dan nog Lucas 23 vers 17. Dan zijn we weer bij Pilatus. En hij moest hun op het feest een loslaten. Dus alleen in Johannes staat er Pascha, maar er wordt dus volgens mij aan de hand van die andere schriftplaatsen gedoeld op het feest van Pascha. En dan zijn we dus op de 15e. En als er in Johannes dus over het Pascha wordt gesproken, dan wordt er gedoeld op de gebeurtenis van het feest. Want er wordt eigenlijk gedoeld op het in Johannes 12 vers, laat ik teruggaan, Johannes 12 vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. Er wordt gedoeld op dat feest van Pascha, maar er wordt ook daarmee gedoeld op zijn dood. Het zou nog 6 dagen duren voordat hij zou sterven. We zijn in de Lijdensweek hier. Nou, en waarom is dat belangrijk? Het is niet echt belangrijk, maar er is een overeenkomst met Exodus 12. Het is hier 6 dagen voordat de Heer zou sterven. En als je het mij vraagt, sommigen zeggen het is de 8e en die zien hier nog een extra dag in. Maar ik zeg, je zit hier op de 9e van de eerste maand, 6 dagen voor de 15e. En vervolgens vinden we dan de zalving door Maria. En dan kom ik in vers 12 van Johannes 12, ja. Bijbelstudie. En dan staat er, des andere daags, dus waar zijn we dan? Op de 10e van de eerste maand. We zijn op de 10e hier. Des andere daags in vers 12, een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop gelijk geschreven is, vrees niet gij dochter Sions, zie uw koning komt zittende op het veulen ener ezelin. Nee, ik zou wel verder kunnen lezen, maar dat doe ik even niet. Het is dus de vervulling op een of andere wijze van wat er in Exodus 12 staat. Hier werd het lam in huis gehaald. En wat is het huis? Dat is het land, het volk Israël. De koning werd als het ware binnengehaald. Het is een significante datum waarop dit plaatsvindt. En het volk zou moeten herkennen wie zij hier ontmoeten op de 10e van de eerste maand. Want dat is wat de wet zou leren, dat men de Messias zou herkennen daardoor. Het is je toch opgevallen in het Oude Testament dat er nergens staat, op die datum zal Jezus van Nazareth komen en hij zal opgroeien tot de Messias, de vorst van Israël. Zo werkt het niet. Nee, je moet schrift met schrift vergelijken en je conclusies trekken. En dus op de 10e van de eerste maand zou het lam in huis gehaald worden. En dit is precies een aantal jaren, er zijn nog meer profetieën die daarop wijzen, van Daniël bijvoorbeeld. Dit is een bepaalde datum in de geschiedenis, samen met andere zaken, waarop het volk zou kunnen herkennen dat de Messias daar was. Het lam. Alleen, ja, wat gebeurt er uiteindelijk? Dat lezen we niet hier, maar wel bijvoorbeeld in Lucas 19. Laten we daar dan ook even heen gaan. Lucas hoofdstuk 19, waar dezelfde geschiedenis plaatsvindt. Want ik weet niet wat er in jullie Bijbel staat boven vers 28, maar daar staat bij mij Jezus' intocht in Jeruzalem boven. Dus dat gaat hier over dezelfde dingen. En we zijn op dezelfde datum. Maar wat gebeurde er op het moment dat hij tot de stad naderde? Toen zij Hosanna zongen en takken voor hem neerlegden enzovoorts. En hij zag de stad vervolgens. Want daar waren ze nog niet. Hij was nog niet Jeruzalem binnengehaald als koning. Dat was op de berg. En toen zagen ze vervolgens de stad. En wat gebeurde er in vers 41? En als hij nabij de stad kwam en de stad zag, weende hij over haar. En als de Bijbel over ons gaat, dan kun je dit vers eruit halen. En dan kun je dat op jezelf gaan toepassen. Dat wij ook wenen enzovoort. Maar dit is significant. Dit is vervulling van profetie. De Heer wist welke datum het was. En hij zag ook dat het volk ongelovig was. En dat er slechts een handjevol gelovigen was. Dat hem buiten de stad, buiten de legerplaats had aangenomen. Maar de stad, het huis, ontving het lam helemaal niet. Het paaslam werd niet in huis gehaald. Ze zeiden, wij willen niet dat deze koning over ons zei. Het paaslam werd helemaal niet gegeten. Het bloed werd niet aan de deurposten gestreken, enzovoort. En dus kwam de Heer. En daar stierf, als het ware, de hele wereld, inclusief het volk. En alleen de gelovigen zouden vervolgens ontkomen. Het is vervulling van profetie. We zijn hier op de 10e van de eerste maand. En de Heer zegt, och of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, vers 42, hetgeen tot uw vrede dient. Hadden jullie deze dag maar herkend, hadden jullie de schriften geloofd, de profetieën bestudeerd, en dan zou je weten wat voor dag dit is, want dit zou tot jullie vrede dienen. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En waar het Joodse volk de Messias dus verwierp, zou het koninkrijk daarmee ook verborgen voor hen zijn. En in die dagen leven wij nog steeds. Het koninkrijk is nog steeds verborgen. Ze hebben het lam verworpen. Ze hebben het lam weliswaar geslacht, maar niet gegeten. Nou ja, en dan staat er vervolgens, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. En zij zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. Oftewel, ja, als er geen ruimte is voor de verlosser, dan zal de stad en het land en het volk ook niet verlost worden. Dan zullen de vijanden uiteindelijk komen. Nou, en dat is gebeurd. Dat is al vrij plotseling, vrij spoedig in de geschiedenis gebeurd. En het zal weer gebeuren. Maar wat gebeurt er hierna? Vanaf vers 45. Dat is dan weer vervulling van wat er ook gezegd wordt in Exodus 12. Dat er geen zuurdesem in het huis zou zijn. De Heer had geen interesse om zomaar naar de tempel te gaan en alles daar overhoop te gooien. Wat de Heer deed is continu wijzen op het woord van God. En op het moment dat het paaslam in huis zou moeten genomen worden, zou er ook vervolgens een begin gemaakt moeten worden met het reinigen van het huis. Want vanaf de 15e van de maand zou er geen zuurdesem meer in het huis gevonden mogen worden. En waar de Heer hier een oordeel uitspreekt over het volk, via de profeten, gaat hij vervolgens de tempel in en demonstreert wat er staat in Exodus 12. De tempel die verontreinigd is. De tempel die tot een koophuis is geworden. Er staat in vers 45. En gegaan zijnde in de tempel begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten. Zeggende tot hen, er is geschreven, mijn huis is een huis des gebeds, maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel en de overpriesters en de schriftgeleerden en de oversten des volks zochten hem te doden. Hij bracht een zuivere leer, maar zij wilden hem doden. Zij hebben hem niet aanvaard enzovoorts. En dat is dus wat hier uitgebeeld wordt. Het is de vervulling van wat al in Exodus 12 staat. Nou ja, hoe zit het dan met ons als gelovigen? Dan ga ik eventjes door naar de eerste Korinthebrief, want Paulus haalt het paaslam dan ook aan. 1 Korinthe. Hoofdstuk 5, en daar hebben we te maken met de Korintiërs, gelovigen, die het ook vaak zochten in de wereld. Die er wereldse principes op nahielden. Hoewel zij gereinigd waren in Christus. Hoewel zij het nieuwe leven hadden ontvangen. Nou ja, en dat begint dan met, men hoort dat er hoererij onder u is, enzovoorts. En allerlei zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar er staat dan in vers 6, uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuur deze met hele deeg zuur maakt? En als we een les vandaag mee moeten nemen, is het dit, dat een klein beetje zuurdeesem in onze levens, en dat bedoel ik niet een zonde, maar wat de zonde veroorzaakt, wet, religie, hoogmoed, ongeloof, dat is wat het hart verontreinigt. En een klein beetje zorgt er al voor dat het hele deeg zuur wordt. Want dat zal groeien, dat zal opgeblazen worden enzovoort. Nou, zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn. Gelijk gij ongezuurd zijt, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En zo dan, en dat is wat het volk verzuimde, zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdeesem, noch in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. En ik denk dat het ook een prachtige aansluiting is straks met brood en beker. Dat laat ik aan de broeder over, maar zuivert dan die oude zuurdeesem uit. En daar bedoelt de apostel niet mee dat wij de zonde gaan bestrijden en dat we gaan proberen onszelf te verbeteren. Dat kun je proberen, maar dan zul je van een koude kermis thuiskomen. Nee, er staat hier dat wij feest zouden houden en dat betekent dat wij het nieuwe leven zouden vieren. En waar men dat doet, nu ben ik hier toevallig een paar weken geleden geweest, dus dat ligt waarschijnlijk nog vers in het geheugen, waar wij eten van de dingen van boven. Dan zit je vol, dan ben je verzadigd en dan heb je geen interesse meer in de dingen van beneden. Want je bent al vol, je bent al verzadigd. Nou, dat is precies wat hier staat. Laat ons dan feest houden, niet in het oude, maar in het nieuwe. En dat is wat we dag in, dag uit zouden doen. We zouden dat nieuwe leven vieren. En waar wij dus zoeken de dingen die boven zijn, krijgen we er ook deel aan. En dan kan er weliswaar in Exodus 12 een geschiedenis staan met een instelling. Maar dat is voor ons dan levenspraktijk. Dan leven wij inderdaad vanuit dat Pascha. Dan leven wij alsof wij een gereinigd huis hebben. Zoals daar staat. Want wij zijn in Christus rein enzovoorts. En dan gaan wij ook uit deze wereld. Op weg naar het beloofde land. In de wetenschap dat de Heer ons leidt. Door alle omstandigheden heen. Daar mogen we op vertrouwen. Want het is zijn woord. Zullen we hem daarvoor danken. Trouwe God en Vader. Dank u wel voor uw woord. Dat woord dat u gesproken hebt, het woord dat uw mond is uitgegaan en waarvan u hebt gezegd dat het niet ledig zal wederkeren. Dank u wel dat we dat woord tot ons mogen nemen. Heel de wereld is vol met woord, met leringen, met theorieën, met allerlei zaken die tot ons komen. Maar we mogen leren dat alles zal vergaan en dat het enige wat zal blijven is uw woord. Dat levende en eeuwig blijvende woord van God. Dank u wel dat we daardoor gered zijn. Dat we daardoor nieuw leven hebben ontvangen. En dat we daardoor ook verlicht worden in deze duistere wereld. Dank u wel dat we daarop mogen vertrouwen. En dat dat niet een passief geloof is, maar dat dat ons elke dag op de been houdt. Dat dat ons elke dag sterker maakt. En dat dat ons ook brengt tot de zegeningen die u in dat woord beloofd hebt. Dank u wel dat we daarin niet alleen staan, maar dat we vele geloofsgetuigen hebben. Waarvan u het grootste voorbeeld bent. En dank u wel dat we ook elkaar hebben om elkaar te wijzen op die rijkdom die we hebben in u. Wilt u zo ook met ons zijn, met een ieder van ons, in de dagen die voor ons liggen, in de omstandigheden waarin we verkeren. Dat we niet verzwakken, dat we niet bezwijken, maar dat we stand houden en moedig voortgaan naar de beloofde erfenis. In de wetenschap dat velen ons voorgegaan zijn. En bovendien dat het niet lang meer zal duren voordat u zult verschijnen in heerlijkheid. Het zal met een ieder van ons zijn. Dat we bekrachtigd mogen zijn. Dat we getroost mogen worden. Dat we genade mogen vinden dag in dag uit. Omdat u ons leven bent en dat er niets is wat ons kan scheiden van u. Dank u wel voor uw liefde. Amen.